Goedenavond allemaal. Namens uitgeverij Gebroeders Koster mag ik u hartelijk welkom heten op deze avond met comedy, zoals we op het programma aangekondigd hebben. Fijn dat u de moeite genomen hebt om vanavond naar deze plaats te komen. Het is moeilijk altijd om een inschatting te maken hoeveel mensen er komen. Daarom hebben we gevraagd om u aan te melden voor deze avond. Dus ik weet ook dat er mensen zijn die er een behoorlijke reis voor gemaakt hebben. Dat stellen we zeer op prijs. Een bijzonder woord van welkom aan de sprekers van deze avond. Ik doe het maar even in volgorde van het programma. Dominee Clements, fijn dat u deze avond met ons wilt openen. We weten dat u niet alleen persoonlijk, maar ook als rector van de Theologische School met belangstelling uitziet naar de inhoud van de verkenningen in het leven en werk van Alexander Comrie. Dominee Schipper, fijn dat u als Comrie-kenner mee wilde lezen en met uw praktische adviezen een waardevolle bijdrage leverde en ons vanavond mee wilt nemen bij de zoektocht naar het antwoord op de vraag: wat kan een gemeentelid van Comrie leren? Eveneens zijn we blij dat u, dominee van Vlastuin, tijd heeft vrijgemaakt om met ons na te denken over diezelfde vraag, maar dan toegespitst op de theoloog. Wat we ook erg gewaardeerd hebben, is uw opbouwende feedback tijdens het onderzoek en het schrijven van het boek. Het is de uitgave ten goede gekomen. Dominee Hogebrug, niet voor niets is het dat u vanavond het zogenaamde eerste exemplaar uitreikt aan de auteur. Er is al een lange vriendschapsband. U was het die aanspoorde om dit omvangrijke werk te starten en aanvankelijk als co-auteur meewerkte. Dat is anders gelopen door de studie aan de Theologische School. Maar u volgde het proces wel steeds op de voet. Tijdens de wekelijkse wandeluurtjes was Comrie wel dikwijls het onderwerp van het gesprek, heb ik begrepen. Bedankt dat u vanavond medewerking wilde verlenen. Dan het gezin, familie, Madern. Ook welkom op deze avond. Henry, het is een lange weg geweest met hoogte- en dieptepunten. Ik heb altijd bewondering gehad voor je doorzettingsvermogen. Het was niet altijd makkelijk om een streep door heel veel werk te zetten als het niet goed genoeg was naar je zin. Maar je hebt meermalen gezegd dat het de Heere is geweest die er steeds de kracht en de lust toe gaf om verder te gaan. En deze avond is het bewijs dat je het ook mocht voltooien. We hopen er straks eens van te horen wat je er zelf van geleerd hebt. Er zijn ook mensen die op de achtergrond een belangrijke taak vervullen. Mevrouw Madern, Gerda. Ruim 10 jaar las je mee. En vooral leefde je mee. En je was een praatpaal. Ik bedoel natuurlijk niet zo'n apparaat wat je vroeger langs de snelweg zag. Maar het woordenboek zegt: iemand bij wie men zijn hart kan luchten. Aan die woorden hoef ik niks toe te voegen. Daarmee heb je op de achtergrond een hele belangrijke bijdrage geleverd. U hebt allemaal bij de ingang een programma mee kunnen nemen. Dat spreekt voor zichzelf. Ik zal dus niet elk agendapunt aankondigen. Na punt 7, dus voor de sluiting, kom ik weer terug met enkele mededelingen. Nu wil ik graag het woord geven aan dominee Clements.
wel iedereen hartelijk welkom vanavond op deze bijzondere avond rond Qumri. En die bekend is met Qumri weet dat hij heel veel van zijn uitspraken onderbouwde met de schrift. Dus wij komen vanavond ook samen rond de Heilige Schrift. Ik wilde slechts enkele verzen lezen en daarna zingen uit de Psalm 25, vers 7. Na het zingen hoop ik de avond te openen met gebed en vervolgens nog enkele woorden te spreken naar aanleiding van die twee verzen die ik u zou willen lezen uit Romeinen 1, vers 16 en 17. Dat zijn natuurlijk zeer bekende verzen. Voor Luther belangrijk, voor de Reformatie belangrijk en ook voor ons vanavond, want het gaat hier over het geloof. Ik lees u dus Romeinen 1, vers 16 en 17 en in aansluiting Psalm 25, vers 7. Want ik schaam mij des evangelies van Christus niet, want het is een kracht Gods tot zaligheid. Een iegelijk die gelooft, eerst de Jood en ook de Griek. Want de rechtvaardigheid Gods wordt in hetzelfde geopenbaard, uit geloof tot geloof, gelijk geschreven is, maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven. We zingen nu Psalm 25, vers 7. Wij zullen deze avond nu beginnen met gebed. Heere, Allerhoogste Majesteit in de hemel, die is en die was en die komen zal. Wij mogen vanavond bijeen zijn rond de schrift. En wat er door de eeuwen heen uit de schrift is opgediept. Mogen ook vanavond uw woord ons zijn een lamp voor de voet en een licht op het pad. Want buiten dat woord is enkel duisternis. Maar uw woord is een licht om het donker op te klaren. En is het van grote waarde om uw woord te onderzoeken. Onderzoek de schriften, want gij meent in dezelfde het eeuwige leven te hebben. En die zijn het die van mij getuigen. En zoudt ge dat ook in onze donkere dagen willen geven? Er is zoveel ongeloof, zoveel bijgeloof. Zoveel tijdgeloof, zoveel wondergeloof. Zoveel zaad valt tussen de stenen en tussen de doornen en op de harde weg. Maar wat we uit dit rijke geschrift van deze oudvader mogen ontvangen hebben, is dat hij getracht heeft te beschrijven wat het ware zaligmakende geloof is. Die bedelaarshand, die van zichzelf niets meer kan rekenen, maar alles heeft in de gerechtigheid van Christus. Zoudt u ons daar ook uit willen onderwijzen, wie we ook zijn? Zijn allen op reis naar dood, graf en eeuwigheid. En wij kunnen alleen door de poorten der eeuwigheid uw koninkrijk binnen. Als we bekleed zijn, als de schande van onze naaktheid bedekt is met dat reine witte kleed van de borg en zaligmaker. Gedenk ook degene die het boek mocht schrijven. Hij heeft het met liefde, met indruk en instemming mogen doen. Mogen het een vrucht zijn ook voor anderen. We lezen in het laatste Bijbelboek dat er zangers staan in de glazen zee, uw naam ter eer. En zij hadden de citers Gods. Niet de citers van bekwame mensen of van theologen, maar de citers Gods, door u geleerd en tot uw eer bezongen. Zou dat bij hem en ook bij de inleiders, ja bij ons allen, het geheim van die Gods verborgen omgang mogen zijn zielen waar zijn vrees in woont. Dat we zo tezamen een goede avond mogen hebben om Jezus wil. Amen. Enkele woorden. Ja, dit zijn hele bekende tekstwoorden. Beste vrienden, geliefde vrienden, het was voor Luther dat de poorten des hemels voor hem opengingen toen de Heere dit woord aan zijn hart wilde toepassen. Ik schaam mij het evangelie van Christus niet. Ja, dan denk je, moet je je daarvoor schamen? Waarom zegt hij dat? Nou, tegenwoordig zijn er oude mensen, jonge mensen die zich ervoor schamen omdat de Bijbel niet zo wetenschappelijk lijkt. Het gaat nog over de schepping in 6 dagen. Wonderen. Petrus die op het water wandelt, dat kan toch allemaal niet. Je zou je ervoor schamen. In de tijd van Paulus schaamde men zich voor dat kruisevangelie, omdat de Romeinen en de Grieken, zij hadden goden van overwinning. Krachtige keizers. En Paulus die predikte het evangelie van hem die zich overgegeven heeft in de dood. Paulus, schaamt u zich niet om zo'n woord te verkondigen? Nee, zegt hij, het is mijn kracht tot zaligheid. En zo mocht hij dat prediken. En dan komen we tot het onderwerp van vanavond, vers 16, want het is een kracht Gods tot zaligheid. Iedereen? Nee, niet iedereen die gelooft. Dat is toch wel opmerkelijk. En Comrie heeft zich ook in zijn dagen van verlichting, dat ook die mens zo naar voren kwam met zijn vroomheid en met zijn eigen werken weer. heeft Comrie zich toch vooral ingezet om te beschrijven wat dat zaligmakende geloof is. Een kracht tot zaligheid. De koningen en de keizers overwinnen met soldatenkracht, met wapenkracht, met mensenkracht. Maar dat ware zaligmakende geloof is goddelijke kracht. En niet door de werken, opdat niemand roemen. En dat is het geheim van het zaligmakende geloof. Dat sluit elke menselijke bijdrage, elke menselijke kracht, elke menselijke vroomheid uit. Het geloof is als het ware het allerarmste en het allerzwakste, zodat Calvijn zelfs noemt het geloof een leegte. Een lege mond, een lege hand en een leeg hart. Oh, daar hebben we iets van het wonderlijke kenmerk van het zaligmakende geloof. En dat vind ik zo bijzonder. Ons is verweten, onze bevindelijke prediking is verweten, dat we zo weinig hebben over het functioneren van de daden des geloofs. En dat dat bij Comrie vandaan zou komen, omdat Comrie het heeft over een habitus, een beginsel in je hart. En daardoor komt die daad des geloofs zo weinig naar voren. Maar ik moet u eerlijk zeggen dat van alle oudvaders, in zoverre ik me daarin verdiept heb, Comrie nog het meeste zegt over de daden des geloofs. En dan in de eerste plaats in lijn met Calvijn, die hij soms ook noemt, die armoede van het geloof. Ik neem alleen het ABC. Armoede, A. Dorsten, D. Hongeren, H. Amen zeggen op het vonnis, A. Bekennen van ongerechtigheid. O, wat heeft hij op die wijze Bijbel steeds met de schrift zichtbaar gemaakt, dat het ware geloof in zichzelf zo arm is. Toch is het zaligmakende geloof in zijn daden ook rijk. Niet om ons, maar de rechtvaardigheid God, zegt Paulus, wordt in dezelfde geopenbaard in Christus. En dan komt hij met andere woorden. Weer die daden des geloofs, maar nu in een ander. A, aandoen, aankleven, aannemen, blijven in Christus, geven van zijn hart, kiezen, kussen, leunen op de liefste, verwachten. Nou, dat zijn de daden des geloofs. Die zijn in de bevindelijke prediking niet ondergesneeuwd, maar komen juist krachtig naar voren. Kanttekening zegt: het geloof vlucht tot de rechtvaardigheid, waardoor wij in Gods gericht kunnen bestaan. Welke is alleen de rechtvaardigheid van Christus, die ons van God wordt geschonken en door het geloof, en dat heeft Comrie uitvoerig beschreven, omhelst. Rijk om vanavond, bijzonder broeder Madern, om opnieuw bij deze oudvader ons te mogen laven aan de rijke lessen die hij uit de schrift genomen heeft. Rond af met enkele regels uit het versje van McChain. Wat dat dadelijke geloof is, maar wel van God geschonken. Toen vluchtte ik tot Jezus. Hij heeft mij gered. Hij heeft mij verlost van het vonnis van de wet. Nu ken ik die waarheid zo diep als gewis, dat Christus alleen mijn gerechtigheid is. Dat zei ze.
Mijn geliefde broeder heeft al wat grassprieten voor mijn voeten weggemaakt. Maar dat is niet zo erg. Comrie heeft ook wel eens wat herhaald. Het gaat over wat kan een gemeentelid van Comrie leren. Dat is de vraag te beantwoorden in 15 minuten. Maar we gaan een poging wagen, zonder natuurlijk compleet te zijn. Comrie was nog jong toen hij mocht getuigen van de vrije genade Gods in zijn leven. Nou, dan leren we al dat de Heere aan tijd nog aan plaats gebonden is. In zijn geboorteplaats Perth in het bergachtige Schotland aan de River Tay stond de grote St. John's Kerk. En daar preekten regelmatig de Erskines op zijn Nederlands. Ook Boston was er geen onbekende. Comrie heeft ze gehoord en die voorgangers is hij nooit vergeten. Hij had hoogachting voor hen. En laten we dat met hem ter harte nemen, wat de Hebreeënbrief zegt. Gedenkt uw voorgangers die u het woord Gods gesproken hebben en volgt hun geloof na, aanschouwende de uitkomst hunner wandel. Door geldzorgen van zijn vader moest hij zijn studie staken. Hij kwam in de handel terecht. En mede daardoor belandde hij ongeveer 1725 in Rotterdam op het kantoor van de heer Van Willigen. Deze heeft er met behulp van vrienden voor gezorgd dat hij in Groningen en later in Leiden de studie theologie kon afronden. Ondanks de moeilijkheden met de Nederlandse taal, want die moest hij zich eigen maken, heeft Comrie zich een doorzetter getoond en werd met de hulp des Heren zijn verlangen vervuld. In 1735 werd hij bevestigd in Woubrugge. Comrie is heel duidelijk iemand geweest die niet opzij wenste te gaan. Hij was standvastig betreffende de leer. Hij streed tegen de geest der eeuw. En vooral tegen de verlichte geest die ook de kop opstak in de kerk. Hij stond duidelijk voor de waarheid van de schrift, maar ook voor de conclusies die hij van daaruit trok in zijn meer dogmatisch werk. Comrie heeft dogmatische geschriften geproduceerd, ook polemische werken, zoals het examen van het ontwerp van tolerantie. Hij schreef ook over de praktijk van het geloofsleven. En dan kon hij opmerkelijk pastoraal bezig zijn. Ik ben onlangs weer eens begonnen met de eigenschappen te lezen. Voor de, ik weet niet hoeveelste keer, maar het valt me nu nog meer op hoe pastoraal Comrie kan zijn. Hij schreef dus niet alleen over theologische onderwerpen als de wedergeboorte, de rechtvaardigmaking, maar ging ook steeds in op de functie van het geloof. En op dat laatste wil ik nog wat nader ingaan, want wat wij allen van Comrie kunnen leren als gemeenteleden, maar theologen ook wel, denk ik, en dat is niet onbelangrijk, dat is dat het geloof niet iets statisch is, maar dat het levendig is, oftewel moet zijn. U kent dus het onderscheid dat hij steeds maakt tussen habitus en actus. Als een zondaar het oprechte geloof heeft verkregen, zal het als het goed is toch ook beoefend worden. Maar wat voor oefeningen zijn er dan? Een mooi antwoord daarop geeft dus dat boekje ABC des geloofs. Zowel het ABC als zijn eigenschappen zijn geschriften die vooral handelen over de praktijk van het geloofsleven. Het ABC was een eersteling. Daarin staan verkorte preken. De preken heeft hij gehouden in zijn gemeente, Wouwbrugge. Omdat er vraag naar was, heeft hij ze in verkorte vorm op schrift gesteld. Het boekje kreeg een zeer goede ontvangst. Hierin staan dus in alfabetische volgorde allerlei geloofsaspecten genoemd. Van de A, van aandoen, tot en met de V, van verwachten. Als het gaat over de functie van het geloof, maakt Comrie dus steeds duidelijk onderscheid tussen het bezit van het geloof, de hebbelijkheid, de habitus, en het beoefenen van het geloof, de actus. Dit onderscheid wordt wel eens genoemd de kern van Comrie's geloofsbegrip. Ook al is het dat de gelovigen het aan hen geschonken geloof niet altijd beoefenen, zij zullen dat geloof nimmer verliezen. Het zal als een zaad van God in hen blijven. Maar het is wel noodzakelijk dat het geloof werkzaam is. Het geloofsvermogen door genade verkregen zal steeds weer moeten leiden tot de daad van het geloof. Met een voorbeeld betreffende ons zien verduidelijkt Comrie dat we moeten het vermogen om te zien onderscheiden van de daad van het zien. Iemand die geen gezichtsvermogen heeft, zal nooit de daad van het zien kunnen beoefenen. Om te kunnen zien is het gezichtsvermogen onmisbaar. Zo is het met het gehoor, de reuk enzovoort. Nu noemt Comrie dat vermogen dus de habitus en de daarmee geoefende werkzaamheid de actus. Het geloof moet overigens altijd gezien worden als een instrument, als een middel om de genade te ontvangen en te beoefenen. Het is de Heilige Geest die door het woord op het geloofsvermogen inwerkt en zo de werkzaamheden voortbrengt. Dat is nodig voor de zondaar om zichzelf te leren kennen in zijn zonde en ellende, maar ook om Christus te leren kennen. Als het geloof door de werking van de Heilige Geest werkzaam is, zal het zich gaan richten op het voorwerp des geloofs, en dat is Christus. De opsteller van de Nederlandse geloofsbelijdenis, de vrome martelaar Guido de Bret, heeft ook wel degelijk op dit onderscheid tussen geloof en geloven gelet. De hebbelijkheid van de daad onderscheidende, als hij leert dat wij niet gerechtvaardigd worden door het geloof als een daad, maar dat het alleen is een instrument waardoor wij de gerechtigheid van Christus ontvangen, omhelzen of aannemen. Comrie is bij velen bekend geworden door deze genoemde onderscheiding tussen habitus en actus, maar hij was dus niet de eerste die deze begrippen hanteerde. Ook bij theologen als Amesius, Fuchsius en Turritini kunnen we dit onderscheid terugvinden. Als praktisch voorbeeld en als een soort toepassing van dit korte preekje wil ik nog iets zeggen over het laatste lemma van het ABC, namelijk verwachten. Aan dit geloofsaspect besteedt Comrie veel aandacht, omdat het volgens hem zo'n uitnemende benaming betreft. Hij doet dit aan de hand van de tekst, bekende tekst uit Jesaja 40, het laatste vers, maar die den Heere verwachten zullen de kracht vernieuwen. Zij zullen opvaren met vleugelen gelijk de arenden. Twee zaken stelt hij dan aan de orde. Voor wie de belofte bedoeld is, namelijk die de Heere verwachten, en de belofte zelf die hun gedaan wordt, namelijk zij zullen de kracht vernieuwen enzovoort. Uitgebreid gaat Comrie in op verschillende aspecten van het verwachten. Zo somt hij diverse zaken op waarin de Heere verwacht wordt. De ware gelovigen verwachten de Heere in hun gebeden, in hun meditaties of overdenkingen, in het onderzoeken van zichzelf, in hun vasten, in het nakomen van hun geestelijke plichten, in de beoefening van het geloof. Maar ook verwachten zij hem als zij de Heere verlaten hebben en van hem zijn afgedwaald. En tenslotte zegt hij, de gelovigen verwachten God in alle levensomstandigheden waarin zijn voorzienig bestel hen brengt. Een opmerkzame gelovige probeert op alle dingen te letten en daarin Gods voorzienigheid na te gaan. Hij wil daardoor onderwezen worden in de goede en welbehagelijke wil van de Heere, opdat hij zich niet onbezonnen en eigenzinnig met dingen zou bemoeien waarover hij later hevig berouw zou krijgen. Een heel goed voorbeeld hiervan is Abrahams knecht Eliezer geweest. Wie het net zo als hij van God verwacht, zal daar ook de vruchten van ondervinden. Aldus Komri, in de hertaling van vriend Bregman. Vervolgens gaat Komri nog in op de inhoud van de belofte zelf. En dan zegt hij, als de gelovige moedeloos is, laat hij de harpen aan de wilgen hangen. Maar als God begint met het vernieuwen van de krachten, dan is het eerste wat hij merkt dat de Heere op een verborgen wijze moed geeft. Het tweede wat de Heere belooft is dat zij zullen opvaren met vleugelen gelijk de arenden. En daarvan zegt Komri tenslotte, de eerste belofte van de Heere aan hen die hem oprecht verwachten, bracht ons onder ogen hoe hun zwakke en opgebruikte krachten hersteld worden, zodat zij opnieuw tot leven komen en het vermogen ontvangen om in de vreze Gods te doen wat van hen gevraagd wordt. Op dezelfde wijze houdt deze tweede belofte hun daadwerkelijk de praktijk van de godzaligheid voor in het streven naar een hemelsgezind leven. Daarbij vergeten zij wat achter hen is en zweven zij in volle vlucht naar boven waar hun hoofd is, hun schat, hun alles, die alles in allen vervult. Al met al, geliefden, is er heel wat te leren, dacht ik, van Komri, dogmatisch, schriftuurlijk, bevindelijk, practicaal en ook pastoraal. En vervolgens geef ik het woord aan dominee van Vlastuin.
Van harte gefeliciteerd. Mag ik Henry zeggen hier in het publiek? Ik heb een heel stuk van dat proces, die worsteling, meegemaakt. Hè? Af en toe mocht ik meelezen en dan stel ik af en toe een vraag of zo. Zal ik het herhalen? En dus van harte gefeliciteerd. Het is een geweldige mijlpaal. Ik heb je worstelingen en alles, je studie, je onderzoek, meegemaakt, meegekregen. En af en toe stelde ik een vraag of maakte ik een opmerking. Ik merkte altijd dat je daar weer mee aan de slag ging. Dus het is een heel levend product geworden. En dat het dan zover mag komen, dat is in jou en jullie leven een geweldige, mooie mijlpaal. Van harte gefeliciteerd in de diepe zin van het woord. Hè? Felicitas, geluk, zegen. Je hebt mij gevraagd om iets te zeggen over de vraag, wat kan de theoloog van Komri leren Ik vind dat een hele mooie vraag. Ook om wat de vraag niet vraagt. De vraag vraagt niet van wat denkt een theoloog van Comrie. Dat zou een aanleiding geven om allerlei beschouwingen te geven over zijn theologie en de structuren daarvan en de positieve kanten en de schaduwkanten enzovoort. Je hebt ook niet gevraagd waarin is herkenning in Comrie. Dat maakt een erg, ja, dan stel je de mens in het middelpunt. Hè. Dan zijn wij eigenlijk het uitgangspunt en zijn wij het criterium. En dan gaan we kijken, nou, waar sluit Comrie bij mijn hart en bij mijn gevoelen aan? Maar je stelt de vraag, wat kan de theoloog leren van Comrie? Dat is een positieve vraag. Dus ik denk niet dat je verwacht dat ik negatieve dingen zeg vanavond over Comrie. Was ik ook niet van plan. Dat zou ook niet in mijn gezindheid of hart opkomen. Maar het is een positieve vraag. En ik vind dat een hele mooie geestelijke grondhouding. Volgens mij is dat uiteindelijk een katholieke vraag. Hè? En is het niet zo dat wij via het begrip katholiek elkaar hebben gevonden? Ik denk dat je eerst dat boek van mij hebt gelezen, Katholiek Vandaag, en dat dat aanleiding was om in contact te komen en dat dat aanleiding was om nader van gedachten te wisselen over Comrie. De katholieke vraag, hè, is niet van waarin herken ik iets bij een ander wat ermee door kan. Maar de katholieke vraag is van, dan stel je eigenlijk heel nederig op. Dan acht je een ander, ook die andere theoloog, uitnemender dan jezelf. En dan zoek je naar waarheid bij een ander. Al weet je misschien wel van tevoren dat die ander op een andere golflengte zit dan jij. Maar je probeert toch de waarheid bij die ander te vinden. Er zit een stuk hartstocht en een stuk passie voor waarheid in. Het Nederlandse geloofsbeleid is, de waarheid gaat boven alles. En ook die woorden uit Efeze 3, dat wij met al de heiligen verstaan, de lengte en de hoogte en de breedte, en bekennen de liefde van Christus die alle verstand te boven gaat. Dus dat is een andere gezindheid dan zeggen, en misschien is het een gevoelige uitspraak die ik hier in deze kerk vanavond doe, dan zeggen we niet, wij zijn van Comrie, of wij zijn van Kersten, of we zijn van Kuiper. Ja, maar dan is het andersom. Dan voel je en Kersten en Kuiper en Kolbrugge en Comrie. Ze zijn allemaal van die ene kerk van de Heer Jezus Christus. En met al die heiligen samen mogen we iets verstaan van de duizelingwekkende, onuitsprekelijke diepten van het heilgeheim van het evangelie. Wat kunnen wij leren van Comrie? Je zou dus ook de vraag kunnen stellen, wat kunnen we leren van Calvijn? Wat kunnen we leren van, gisteren zat ik nog iets te lezen in Irenaeus, iemand uit de vroege kerk. Ik dacht, wat zijn dat toch frisse, originele, diepe, geestelijke gedachten ook. Zouden wij die vroege kerk misschien soms wel eens een beetje vergeten? Calvijn zei dat hij niets anders wilde dan de leer en de praktijk van de vroege kerk herstellen. Het gelaat van de antieke kerk herstellen. En als we vandaag christen zijn, dan hebben we ook te maken met de wereldwijde kerk en met de leidende kerk. Vorige week mocht ik in Zuid-Korea heel veel mensen uit Noord-Korea ontmoeten die gevlucht waren. En dan zit ik daar niet als iemand die het allemaal zo goed weet, omdat je in de gereformeerde traditie staat. Hè, maar dan voel je, die mensen kennen iets van de gemeenschap met Christus, juist in zijn lijden. Wat kunnen wij daarvan leren? Wat leer ik van Comrie? Ik zou twee dingen willen noemen. Eerst is iets methodisch, dus een manier van theologie bedrijven. En het tweede is meer inhoudelijk. Het methodische. Comrie was een oorspronkelijk theoloog. Hij nam er geen genoegen mee om mensen uit zijn traditie, die voor hem uitgegaan waren, om die te repeteren en die te herhalen. Comrie kende zijn tijd. Hij wist welke discussies er speelden en hij voelde haarscherp aan waar het om scharnierde. En welke beslissingen er genomen werden en welke wissels er omgingen. En het boek is al even genoemd, wat hij samen met Holtius schreef. Examen van het ontwerp van tolerantie. Hij zag welke geest er niet alleen in de samenleving hing, maar welke geest er ook in de kerk binnendrong. En hij constateerde niet alleen de afwijkingen van de theologie van Dort, van de Dortse leerregels, maar hij hij dacht er ook over na, hoe moeten wij het vandaag zeggen? En zo kwam hij met eigen begrippen en eigen concepten in de traditie van de gereformeerde theologie. Dus de gereformeerde theologie is breder, rijker dan Comrie. Maar Comrie is wel een treffende vertegenwoordiger van die gereformeerde traditie. Dus die creativiteit, niet om het creatief zijn als zodanig, hè, maar om je eigen tijd te verstaan en in gehoorzaamheid aan het woord van God, dat woord van God vandaag te vertalen en vandaag toe te passen, dat is denk ik de hele grote kracht van Comrie als theoloog. Hij kende zijn tijd, hij kende zijn Bijbel, hij kende zijn eigen hart en zo mocht hij dat eeuwige woord van God aan de harten van zijn tijdgenoten leggen. Inhoudelijk, ik zou drie dingen bij dat inhoudelijke willen noemen. In de eerste plaats het genade karakter van het heil. Dat komt in het boek van de heer Modern ook aan de orde, dat Brakel bijvoorbeeld zegt dat het geloof voorafgaat aan de rechtvaardiging. En Comrie dacht erover na en had veel respect voor Brakel. Maar hij zei toch, je moet het anders zeggen, broeder Brakel. Je moet zeggen dat het geloof ontvangen wordt uit de rechtvaardiging of tegelijkertijd met de rechtvaardiging. Je zou zo kunnen hameren op het geloof, dat de gelovige en de daden van het geloof het zwaartepunt worden. En dan is het niet meer de rechtvaardiging van de goddeloze, maar dan is het de rechtvaardiging van de gelovigen. En dan is de leer van de rechtvaardiging van de goddeloze eigenlijk ontkracht. Op een hele vrome, geestelijke manier. En is het toch ook niet buitengewoon pastoraal? Het werd al even genoemd dat Comrie pastoraal was. Maar zijn theologie was pastorale theologie. Als je nou worstelt met dat ongelovige hart en met die ongelovigheid van binnen en helemaal geen geloof kunt bespeuren, wat moet je dan met de boodschap dat je eerst moet geloven? Dan is de boodschap dat God rechtvaardigen, onrechtvaardigen en goddelozen rechtvaardigt. Dat is de boodschap, dat evangelie, een kracht van God tot zaligheid, Romeinen 1 vers 16 en 17. Waarin die geschonken gerechtigheid van Christus wordt geopenbaard. Zo kwam Comrie uit op het concept van de onmiddellijke toerekening. Een centraal begrip in de theologie van Comrie. De onmiddellijke toerekening die logisch gezien, niet chronologisch, maar logisch gezien voorafgaat aan de gerechtigheid van Christus. Of de gerechtigheid van Christus die je onmiddellijk wordt toegerekend en die zo voorafgaat aan het gelovig ontvangen, omhelzen en aannemen van Christus en zijn gerechtigheid. Dat is buitengewoon vernederend voor onze oude mens. Want het is niet een weg van beneden naar boven, niet een weg van beneden van heel goed je best doen en heel ontvankelijk maken en met behulp van Gods genade een stapje vorderen. Nee, geen weg van beneden naar boven. En daarom ook tegelijkertijd zo weergaloos bevrijdend. Genade, pure genade. Genade die komt van boven. Genade die plaatst in de vrijheid en de heerlijkheid van de kinderen van God. Sola gratia. Dat is het eerste wat ik zou willen noemen. Het genadekarakter van het heil bij Comrie. Ik zou bijna zeggen als geen ander. Is het hem daarom te doen en weet hij daar ook woorden aan te geven om die volkomenheid en de volstrektheid van de genade van God onder woorden te brengen. En dat is nauw verbonden met het tweede wat ik wil noemen, dat hij in de verhouding tussen God en mens de rechtvaardiging centraal plaatst. Is dat niet een hoogst actuele benadering? Wij kunnen spreken over de liefde van God. We kunnen allerlei godsbeelden hebben die een beetje vaag zijn, die een beetje schimmig zijn. Een God die altijd zegent en die nooit vloekt. Of over vergeving spreken zonder dat het over gerechtigheid gaat. Wist u dat God als rechter in de Bijbel het meest gebruikte beeld is? De meest gebruikte eigenschap van God, dat God rechter is die het beslist. En inderdaad, Romeinen 1 vers 17, niet alleen de gerechtigheid die God van ons eist, maar ook de gerechtigheid die hij schenkt die verlossende en bevrijdende gerechtigheid. Wat is de hemel zonder gerechtigheid? Wat is het koninkrijk der hemelen zonder gerechtigheid? God schept een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waar eindelijk gerechtigheid zal zijn. Wat moet je daar doen als gerechtigheid je niet kostbaar is geworden? En verbleekt de Heer Jezus niet in zijn werk en in zijn persoon als wij geen zicht hebben op de gerechtigheid die hij heeft volbracht? Zo wordt hij kostbaar, omdat hij de enige is die recht doet aan God. En dat is het duizelingwekkende toch van het evangelie, dat in Christus doe ik recht aan God. Niet alleen dat het onrecht wordt bedekt en wordt verzoend, maar dat God mij in Christus ziet als iemand die net zo rechtvaardig is als Christus. Oneindig rechtvaardig. Net zo rechtvaardig als God. Recht doen aan God. Dat is de zaligheid. De zaligheid is niet dat er een zekere toegefelijkheid is in God. Maar de zaligheid is de glorie van God, de glorie van zijn gerechtigheid, waarin je dan mag delen, waarin je helemaal mag meedoen. Dat maakt de zaligheid tot zaligheid. Zo kun je het ook van harte meezingen. Het staat op recht en waarheid, pal als op onwrikbare steunpilaar. Nou, ik denk dat dit een hartslag is in de theologie en ook in de prediking en in het pastoraat wat Alexander Comrie heeft beoefend en waar het hem om te doen was. En wat zo mooi is, is dan ook het derde, hè? Dat hij leeft vanuit, we noemen dat in de theologie, mag ik wel even zeggen, hè? De unio mystica cum Christo, dus de gemeenschap met Christus. Dat is ook de ondertitel van dit boek, hè? Ingelijfd in Christus. Het is ook een preek van Comrie in die bundel eigenschappen van het geloof. Het geloof, een genade die ons met Christus verenigt. Dat is een diep vroegkerkelijk en ook een diep reformatorisch inzicht. Hè? Als u het instituutje van Calvijn leest en als u dan in het derde boek komt, dan leest u in dat eerste hoofdstuk over de eenheid met Christus. In het tweede hoofdstuk gaat het over het geloof. Daarna gaat het over berouw en bekering. En daarna gaat het over de levensvernieuwing. En daarna gaat het over de rechtvaardiging. Over de verkiezing. En over de opstanding ten eeuwige leven. Nou, die diepe notie van de eenheid met Christus. Het Nieuwe Testament staat het 164 keer. In Christus. In hem. Dat een christen niet meer losgedacht wordt van Christus. Maar één is met Christus. Hij het hoofd. En ik het lichaam. En wat ik al zei, Comrie doet het weer op zijn eigen manier. Hij had veel achting voor John Owen, die een eeuw eerder leefde. Owen maakte onderscheid tussen de unio en de communio. En de eenheid met Christus. En de beoefening van de gemeenschap met Christus. Zo met de Vader en zo met de Heilige Geest. Dat vinden wij niet zo op zo'n manier bij Comrie. En dat is juist de prijzen in hem. Hè, dat hij niet zomaar klakkeloos anderen napraat. Maar dat hij er zelfstandig bij het licht van woord en geest over nagedacht heeft, nageworsteld heeft om tot zijn eigen benaderingen te komen. Nou, die unio met Christus, die krijgen wij tegelijkertijd met de rechtvaardiging. God rekent de gerechtigheid van Christus toe en hij geeft de geest van Christus die in de zondaar woont. En dat geeft Comrie zoveel, ja, ook theologisch, ruimte om aandacht te hebben voor de menselijke ziel. En je moet denken aan Augustinus, hè, die zegt, wat begeer ik te kennen? God begeer ik te kennen en de ziel begeer ik te kennen. Begeer ik niets meer te kennen? Nee, ik begeer niets meer te kennen. Alleen God en mijn eigen ziel. En dat is het warme van Comrie, hè? En daarom wordt hij zoveel gelezen, denk ik. Vooral dat ABC des geloofs en die eigenschappen van het geloof. Die laten je voelen, wij zijn bezielde mensen. En er gebeurt iets in de menselijke ziel wanneer God zich door zijn Heilige Geest aandient in ons hart. En inwerkt in ons hart. Ik heb die boeken zelf ook gelezen. Het is wel tientallen jaren geleden dat ik ze voor het eerst las. En ik voel nog de warmte die dat in mijn eigen hart gaf toen ik bijvoorbeeld die preken van de eigenschappen van het geloof heb gelezen. En dan voel je dat het evangelie niet een beschouwing is en een visie is, maar dat het evangelie een kracht van God is tot zaligheid. En Conry weet dan heel fijnzinnig woorden te geven aan, wat is nou dat ontwaken van je hart? En wat is nou dat eerste licht van het evangelie dat schijnt in je duistere hart? En hoe gaat het in de aanvechtingen? Welke verwarring is het dan? En welke troost is het dan aan te reiken? En hoe komen we tot persoonlijke aanvaarding van de rechtvaardiging bijvoorbeeld? Zou niet deze zielkunde, deze kennis van de menselijke ziel, en vooral hoe het evangelie daarin de overhand krijgt, zou dat niet de meest actuele benadering zijn om zo, ja, vanuit Augustinus te zeggen, God begeer ik te kennen en de ziel begeer ik te kennen. Deze waardering voor Comrie, zowel in zijn methode als in de inhoud van zijn theologie, heeft ook twee implicaties. Comrie is een vertegenwoordiger in de gereformeerde theologie, van de gereformeerde traditie. Tegelijkertijd is er meer dan Comrie. Dus we moeten Comrie niet relativeren, maar je moet hem evenmin verabsoluteren. Comrie heeft bijvoorbeeld niet uitgebreid nagedacht over de leer van Christus. En God en mens in één persoon en hoe zich dat verhoudt. En over de drie-eenheid bijvoorbeeld. Of over de sacramenten. Of over Israël. Vandaag een hoogst actueel thema. En wat karakteristiek is voor de gereformeerde theologie, de verhouding woord en geest. Daar heb ik met Henry ook wel eens over gecorrespondeerd. Hoe zit dat nou eigenlijk precies bij Comrie? Vandaag hebben we te maken met de scheppingsleer en met de schriftleer, met de verzoening, de leer van de eindtijd, de leer van de wederkomst van Christus. Nou, dat zijn allemaal dingen die je niet in Comrie behandeld ziet. Hoeft ook niet. Hè? Je moet hem waarderen niet om wat hij niet heeft. Dat geldt natuurlijk ook van dominees. En je moet ze waarderen voor datgene wat ze wel mogen vertolken. En ik zei eigenlijk al, ja, je moet Comrie niet repeteren. Dat zou hij zelf ook niet willen. Je kunt je afvragen, Comrie is iemand, denk ik, die heel sterk de dingen in de eeuwigheid heeft geplaatst. De verkiezing van eeuwigheid niet alleen, maar ook zelfs rechtvaardiging van eeuwigheid. En verbonden van eeuwigheid. Nou, ik denk dat het niet ongereformeerd is om daarvan te vragen, ja, doe je dan eigenlijk wel recht aan de tweede oorzaak? We maken onderscheid tussen eerste oorzaak en tweede oorzaak. Eerste oorzaak is God, maar de tweede oorzaak is het toch ook. En de mens is toch helemaal betrokken bij zijn redding en bij zijn zaligheid. Nou, als Comrie gaat spreken over de daden van het geloof, dan doet hij daar voluit recht aan. Maar je vraagt je af of in zijn theologische verhandeling dat helemaal uit de verf komt. Zo zou je meer vragen kunnen stellen. Hij was wel heel filosofisch, de ondertitel is het ook, een scholastiek theoloog. Als hij dan bij John Owen in de leer was gegaan, die is toch wel heel kritisch op Aristoteles en zo. John Owen is daar toch een beetje mee vastgelopen. Dus misschien kunnen we dat dan van John Owen leren, om wel heel zorgvuldig te zijn als wij dat filosofische gereedschap gebruiken in de theologie. Ga je dan, zoals John Owen bang voor was, ga je dan niet ongemerkt, misschien een beetje onbewust en onbedoeld toch, het menselijke denken laten heersen over de boodschap van het woord van God. Ook het beeld van de embryo kan zomaar een heel eigen leven gaan leiden als dat verzelfstandigd wordt. Het is een mooi beeld, maar het is ook weer een beeld met zijn begrenzingen, zoals elk beeld. Nou, Comrie zelf liet zien dat de theologie actueel is, in gesprek met zijn eigen tijd. Hij leeft aan het begin van de moderniteit, zoals we dat noemen. Wij hebben het vandaag te maken met postmoderniteit. Dus we hebben andere vragen. Postmoderniteit betekent alle nadruk ligt op het subject, het gevoelende subject. Dat zou het betekenen, denk ik, dat je vandaag weer op een andere manier de woorden van God moet verwoorden en vertolken en andere toespitsingen moet maken. En je kunt je afvragen, welke insteek zou Comrie vandaag kiezen? En dat leidt mij tot mijn laatste zin. De theoloog kan van Comrie leren om Comrie niet te repeteren. Ik dank u wel.
Geluk. Ik heb nog 5 minuten waarin ik iets in handen heb wat jij niet hebt. Dus dat duurt niet zo heel lang meer voordat je mag bladeren in het boek waaraan je zoveel tijd en liefde besteed hebt. Toen ik vanavond hierheen reed, toen ging er een gedachte door mij heen. En dat was deze. Wat is het eigenlijk een zegen geweest dat de Heere gegeven heeft dat de boekdrukkunst is uitgevonden. Niet zozeer omdat jouw boek dan gedrukt is, ook wel. Maar was er geen boekdrukkunst, er was helemaal geen boek van Comrie geweest. En toen moest ik denken. En ik wil zijn naam toch noemen vanavond, hij is toch al genoemd. Aan Wilhelmus Abrakel, die in het voorwoord op zijn redelijke godsdienst zegt: ik ben zo blij dat er een boekdrukkunst is, want daarom kan ik nog preken na mijn dood. Een wonderlijke verbinding, dacht ik, van wereldgeschiedenis en van kerkgeschiedenis die Brakel daar trekt. Hij ziet heel duidelijk de boekdrukkunst als een zegen voor de kerk. En ik denk dat Comrie dat ook zo gezien zou hebben. Ik weet niet of hij er iets over gezegd heeft, maar wat wilde Brakel nou eigenlijk zeggen? Hij zegt: ik kan u na mijn dood zondaren nog tot de schrift brengen. En dat is, denk ik, hoe wij met onze oude schrijvers ook met Comrie om moeten gaan. Het is ook vanavond al wel genoemd. Zij zijn wegwijzers naar de schriften. En in de schriften tot Christus en in Christus tot God. Dat kwam ook wel eens openbaar. Joop heeft het genoemd, de wekelijkse wandeluurtjes, waarin wij menig keer gesproken hebben over Comrie en hoe moeten we dit nu verstaan en hoe moeten we dat interpreteren. Ik kan al die gesprekken van bijna 11 jaar niet meer allemaal herinneren, maar één gesprek, daar begon iets te blinken van wat ik bedoel. Dat was het moment dat je ontdekte dat in de eerste 2 preken van de eigenschappen iets doorschittert van de christenreis van John Bunyan. De weg van stad verderf naar de poort. En hoe dat ook voor je eigen zielenleven helderheid, structuur, duidelijkheid geven kon. Dat gesprek ben ik nooit meer vergeten. Sterker nog, zelfs op de preeksel moet ik daar nog wel eens aan denken. Dan blijkt opeens dat die oude schrijvers kunnen brengen bij het woord en in het woord bij God in Christus. En dat is waar het hen om ging. Wij kunnen hele beschouwingen geven over theologie en methode en inhoud, goed hoor. Maar de zondaar bij God in Christus. En ik hoop zo dat het boek wat je gemaakt hebt in dat teken zou mogen staan, dat zondaren gebracht mogen worden bij Christus. Ik wil het nu niet langer maken, je het boek overhandigen. Van harte God zegen.
wel even dit brilletje opzetten, anders dan gaat het niet. Bedankt voor jullie woorden, alle vier. Ik heb aan jullie alle vier een bijzondere herinnering van de achterliggende bijna 11 jaar. Degenen die me kennen, die weten wat een onmogelijke opgave het is om in 15 minuten te zeggen wat ik in 11 jaar onder handen had in alle, met alle vermaak en voor mezelf altijd vaak met heel veel gebrek. En inderdaad, Joop, hoe vaak heb ik gezegd, ik stop ermee. Ik kan dit niet, ik red het niet, ik overzie het niet, ik kom er nooit uit, ik stop ermee. Ik maak wel een heel klein boekje waarin ik iets vertel over comedy. En dan zei mijn lieve Gerda, dat is jammer voor al het werk. Dat kun je toch Joop ook niet aandoen en al die andere mensen die er ook naar uitkijken. Maar het is God alleen die de kracht gaf. Ik heb heel veel hulp aan jullie alle vier gehad. De een op allemaal verschillende manieren, maar zonder hulp van anderen doe je dit niet. Maar het was vooral de Heere die mij steeds opnieuw moed en kracht en wijsheid gaf om dit te volbrengen. Vele keren heb ik op mijn zoldertje mijn knieën gebogen en gevraagd om licht, want ik wist niets van comedy. Ik las wel eens wat in de eigenschappen en dan begreep ik alleen de dingen die wij in de gereformeerde gemeente van comedy zeggen. En daar hield het ook mee op. En ik dacht dat ik dat zou aantreffen in de studie, maar dat zag er heel anders uit. Mijn boek is een verslag van een zoektocht. Van de achterliggende 10 jaren en 11 maanden. De aanleiding was een telefoongesprek dat ik had met mijn lieve vriend Jan-Jaap. Inmiddels de weleerwaarde heer dominee Hogebrug. We hadden een gesprek met elkaar over de publicaties, over Comrie en onder andere het boek van dominee Kort over wedergeboorte en schijngeboorte. En jij zei tegen mij, je moet eens een boek schrijven over Comrie. Nou, als er iets was wat ik absoluut niet zou volbrengen, dan was het wel een boek over Comrie, want dat was echt voor theologen en niet voor een politieagent. En dat wij hier vanavond zijn, dat doet mij heel erg goed. Daar heb ik ook heel erg naar uitgekeken. En met die grote opkomst ben ik ook erg stil van. Dat mijn lieve vrouw en mijn kinderen en kleinkinderen hier zijn. Mijn broer, mijn zwager, dat vind ik allemaal wel heel erg waardevol. Maar zonder Gods hulp, en dat wil ik wel blijven benadrukken, had ik hier niet gestaan, hadden wij hier niet gezeten. Had mijn boekje hier niet gelegen. Er is al heel wat over comedy geschreven. En ik kan me voorstellen dat u denkt, wat voegt uw boek dan nog toe? En hoe hou je het in je hoofd om een boek van ruim 700 bladzijden te schrijven over een man waar al zoveel over geschreven is? En wat bovendien, waar sommige dingen behoorlijk ter discussie staan. En naast biografische gegevens ga ik in op, in mijn boek, op zijn boeken. Alle boeken van Comrie, alle vertalingen, alle voorwoorden die hij ooit schreef. Ik neem u mee in de kerkelijke strijd met de Leidse hoogleraren. De klacht tegen Comrie's rechtvaardigingsleer en zijn filosofische dissertatie. Hij promoveerde in 1734 in Leiden in de filosofie. En zijn proefschrift is geschreven in het Latijn en nooit eerder vertaald. En vanaf dat ik begon met het onderzoek was dat een doel van mij en mevrouw de Wit van Westerhuis, heeft dat gerealiseerd. Zij heeft zijn proefschrift vertaald in het Nederlands. En ik heb het ook in een boek opgenomen en ik bespreek het ook om het toe te lichten. En dat is heel waardevol. Was voor mijzelf leerzaam. Maar ook voor degenen die het Latijn niet machtig zijn. Ook een brief van Holtzius aan Comrie, die ook laat zien dat Comrie soms ook heel laks was in het afhandelen van dingen. Hij had geld geleend van Holtzius en hij betaalde dat niet terug. En Holtzius die schreef in het Latijn een brief, want hij zei: lieve broeder, ik schrijf hem in het Latijn, zodat als uw vrouw per ongeluk die brief vindt, zij niet erachter komt dat u uw belofte niet nakomt. Ik vond dat hele mooie details om ook te kijken dat Comrie helemaal niet altijd die kampioen is waar hij voor versleten wordt. Dat wilde hij trouwens ook niet zijn. Hij was geen filosoof, maar hij was een theoloog. Hij was wel een scholastieke theoloog. En ik leg in het boek ook uit waarom en wat de filosofie en de scholastiek is, betekent en hoe dat ook niet meer is als een stuk gereedschap wat studenten op de academie krijgen aangereikt. Ik bespreek ook een aantal Comrie-kritische publicaties. Toen hij in 1735 predikant werd in Waubrugge, ontmoette hij in zijn gemeente heel veel verkeerde meningen over het geloof. Er waren mensen die meenden dat er pas van geloof sprake is wanneer de zondaar Jezus vindt in de belofte van het evangelie. En alles wat daarvoor ervaren wordt, behoort tot voorbereidend werk van de wet en is geen geloof en ook geen geestelijk leven. Comrie herkende die dingen uit de dwalingen waarmee hij was opgevoed in Schotland, aan de voeten van de Erskines en Boston. U moet dan vooral denken aan de gedachten van antinomianen en neonomianen en de dwaling uit het Franse Saumur. Ik ga er natuurlijk allemaal niet nu in allerlei details op in. Ik heb dat in het boek uitgewerkt. Maar de dwaling uit Saumur was voor Comrie gevaarlijker dan de dwaling van Arminius. En er komt bij dat in zijn tijd het denken van Descartes, René Descartes, de Franse filosoof, invloed had op de theologische academie, de faculteit van de academie. En Descartes die zei dat het geloof niet meer is als een denking der ziel. Daarom gebruikte Comrie de begrippen van Aristoteles over habitus en actus. Om zijn gemeente te onderwijzen ging hij preken over het geloof en legde hij het onderscheid uit tussen het geloof als een genade van God en het geloven. Nou, er is al vanavond heel veel over gezegd, dus dat hoef ik niet te herhalen. U vindt dat in het ABC in de eigenschappen. En het zijn in deze preken waarin hij uitlegt wat hij bedoelt met de geestelijke embryo. Velen denken dat Comrie zijn hoorders zalig spreekt in die embryofase. Dat doet hij niet. Hij onderwijst juist dat die geestelijke embryo tot Christus moet komen en dan pas geboren wordt. Dan pas ook met bewustheid ingaat in het genadeverbond. Dat zijn accenten die wij niet zo heel erg weten van hem. Ik ook niet, tot ik ze las. Hij gaat daarin precies in het spoor van Thomas Boston. Met kerkelijke vergaderingen had Comrie helemaal niets. Hij was liever in de studeerkamer en hij verzuimde zo vaak de klassesvergaderingen dat hij een boete kreeg. Ook onttrok hij zich aan het scribaat van de klasses met als reden dat hij het Nederlands heel slecht beheerste. Maar zijn broeders begrepen heel goed dat het een smoes was. Hij had er gewoon geen zin in. En als een soort bestraffing heeft de klasses toen gezegd: jij vervult hier nooit meer een rol van betekenis. Jij komt nooit in het moderamen en we dragen je nooit een zaak van betekenis op of daar leiding aan te geven. Dat was ook Comrie. Hij was heel anders dan zijn broeder Holtzius. Holtzius was ouder, veel meer ervaren en had juist veel gezag in de klasses. Hosius was thuis in het kerkrecht en hij had een veel vuriger karakter dan Comrie. Hij ging een conflict niet uit de weg en Comrie juist wel. Hij was echt niet zo'n held als wij vaak denken. Hosius stond in Koudekerk aan de Rijn en was consulent van Waardbrugge en heeft Comrie bevestigd in het ambt. En in de begintijd van Comrie als predikant in Waardbrugge klikte het helemaal niet zo tussen die twee mannen. Ze waren zo verschillend. Maar dat veranderde in 1752. En de aanleiding was een conflict rond Antonius van de Os. Dat was een predikant in Zwolle. En hij was in de rechtvaardigingsleer niet helemaal rechtzinnig en betwiste het gezag van de Dordtse leerregels. Hij kwam in conflict met zijn kerkenraad, maar werd in bescherming genomen door de Leidse hoogleraren. Zij stelden een soort vredesgeschrift op dat de vijf Zwolse predikanten, inclusief van de Os, zouden ondertekenen en dan was de rust weergekeerd. De andere Zwolse predikanten moesten wat toleranter zijn in hun houding tegenover een anders denkende broeder. En dat doorzag Hosius. Hij nam de ganzenveer op en betrok later Comrie erbij, die daar ook helemaal niet zo'n zin in had. En zij zagen in dat Leidse advies een ontwerp van tolerantie. Dat is de achtergrond van de samenspraken die wij kennen als het examen van het ontwerp van tolerantie. Comrie en Hosius namen de hoogleraar een kerkelijk examen af en de uitslag stond al vast. U bent gezakt. En dat conflict groeide uit tot een heftige confrontatie tussen Hosius en Comrie enerzijds en de twee Leidse hoogleraren J.J. Schultes en J. van der Honert anderzijds. En van der Honert die gold in die tijd als de meest gezaghebbende predikant in Nederland. Als hij een voorwoord schreef in een boek, dan verkocht dat beter als dat er geen voorwoord in stond. Schultens schreef een boek van 1000 bladzijden tegen de catechismusverklaring van Comrie. En van der Honert diende bij de klasses een klacht in tegen Comrie's rechtvaardigingsleer. En dat ging vooral om zijn accent op de onmiddellijke toerekening van Christus gerechtigheid, let op, voor de inwendige roeping. Dominee van Vlastuin wees daar net al op. Dat is het kernpunt van Comrie's rechtvaardigingsleer. Dus de toerekening van Christus voor de zondaar gelooft. Comrie schreef daarover in zijn catechismusverklaring. Alle publicaties daarna over de rechtvaardigmaking waren er toen nog niet. Wat hij schreef in zijn catechismusverklaring was voor Van der Honert de aanleiding om een klacht in te dienen op de klasses tegen Comrie en Hosius' rechtvaardigingsleer, maar vooral Comrie. Comrie dacht sterk vanuit Gods eeuwig besluit. Hij besloot om de gevallen, dus dan heeft hij het over wat God deed in de eeuwigheid, om de gevallen uitverkorenen te rechtvaardigen door Christus' arbeid. Comrie leerde niet de rechtvaardigmaking van de eeuwigheid compleet zoals de antinomianen dat doen. Dat moet u niet denken, want dat heeft hij niet geleerd. Hij leerde slechts Gods besluit tot het rechtvaardigen van zijn uitverkorenen. En die twee daden, dus het besluit tot rechtvaardiging en de opstanding van Christus, dat noemde Comrie de dadelijke rechtvaardigmaking. Ik zal u zo toelichten waarom ik dat even op inga, al is dat allemaal niet zo makkelijk. Maar dat woord dadelijkheid ziet op wat God doet in Christus voor de uitverkorenen. En het zijn die twee punten van Comrie die de hoogleraar, de Leidse hoogleraar van den Honert, niet betwisten. Comedy was niet onrechtzinnig als het gaat over zijn leer van de rechtvaardigmaker van de eeuwigheid en over de opstanding van Christus. Daar ging de klacht niet over. En ik zou willen dat dokter Honig in zijn proefschrift aan het eind van de 19e eeuw dat iets duidelijker had uitgewerkt. Dan hadden wij niet van die kromme gedachte gehad dat hij de rechtvaardigmaking van eeuwigheid leerde zoals de antinomianen dat doen. Want dat heeft Comedy nooit gedaan. Maar hierdoor, door dit accent, is er wel uit het proefschrift van Honig, is er wel een verkeerd accent gekomen op Comedy's rechtvaardigingsleer. Ik vond daar geen enkele aanleiding voor. Velen volgden Honig echter daar wel in. Ik heb dat in mijn boek rechtgezet, want dat was echt nodig. Het kernwoord van de klacht van de Leidse hoogleraar was het woord onmiddellijk. Comedy bedoelde dan zonder het geloof als middel. Waarom maakte hij zo'n punt van de onmiddellijke toerekening van Christus gerechtigheid voorafgaande aan de inwendige roeping? Zat daar niet iets filosofisch in? Was dat niet in strijd met Romeinen 4 vers 3 en Abraham geloofde God en het is hem gerekend tot rechtvaardigheid? Comedy leerde wel degelijk een rechtvaardigmaking door het geloof. Hij onderschreef natuurlijk ook Romeinen 4. Maar het ging hem om de orde, rechtvaardiging en heiliging. Hij wilde benadrukken wat vanavond ook al genoemd is, dat God de goddeloze rechtvaardigt. En dat is ook naar Romeinen 4 vers 5. In feite zei hij hetzelfde wat Rutherford en Hellenbroek zei. Toerekening van Christus gerechtigheid is buiten ons. Gelovige aanneming is in ons. Comedy benadrukte de onmiddellijke toerekening dus voor het geloof, omdat hij ontdekte dat een Frans theoloog besmet met de leer uit Samoer de onmiddellijke toerekening van Adams bondsbreuk aan de mensheid ontkende. U mag van mij weten, ik heb jaren tijdens mijn onderzoek geworsteld met dit punt van Comedy, omdat ik niet wist waarom hij dat zo leerde. En op de dag dat ik mijn manuscript moest inleveren bij de uitgever, ontdekte ik heb dat steeds overheen gelezen, dat hij in zijn catechismusverklaring uitlegt dat dit de aanleiding was. Er was een theoloog uit Samoer, Franse Samoer, die ontkende dat de val van Adam onmiddellijk wordt toegerekend aan de mensheid. En toen begreep ik waarom Comedy zo'n punt maakte van dat woord onmiddellijk. Hij zag daar aanleiding voor in Romeinen 5 vers 19. Dus het was niet iets filosofisch, het was een schriftuurlijk punt. Hij stelde, is de ongehoorzaamheid van Adam onmiddellijk toegerekend aan alle mensen, dan wordt de gehoorzaamheid van de tweede Adam onmiddellijk toegerekend aan de uitverkorene. Ontkennen we het eerste, dan heeft dat gevolgen voor het tweede. Ontkennen we het tweede, dan heeft dat consequenties voor de leer van het eerste. Dit punt stond hij pal voor. Hij is op de klassis daarover niet veroordeeld. Maar dit was het waar zijn klacht op de klasses over ging. Van der Honert accepteerde niet dat Comedy leerde dat de gerechtigheid van Christus aan de zondaar wordt toegerekend voordat hij gelooft. En daarover gaat zijn brief over de rechtvaardigmaking. En nergens anders over dit punt. Dat was zijn verdedigingsgeschrift, wat hij nooit heeft ingediend op de klasses. Hij noemde die onmiddellijke toerekening, noemde hij de lijdelijke rechtvaardigmaking, omdat de zondaar lijdelijk is in het ontvangen. Dr. Baarsen, die laat in zijn proefschrift zien, die is in 2021 bij dominee van Vlastuin gepromoveerd op Comrie. En die laat in zijn proefschrift zien dat niemand van de theologen in de kerken na de afscheiding Comrie op dit punt volgde. Ook niet dominee Kersten. Ook niet dokter Steenblok. Zij namen dit punt over de onmiddellijke toerekening van Comrie niet over. Bij Kersten en Steenblok zijn dadelijke en leidelijke rechtvaardigmaking door het geloof. Bij Comrie voor het geloof. Dat is niet een nuance, maar dat is een keuze geweest. Zij leren vanzelf ook toerekening. Dat moet u wel goed in de gaten houden. Zij leren ook toerekening voor aanneming, maar door het geloof. Comrie zei nee voor het geloof. Eigenlijk zaten Kersten en Steenblok op hetzelfde spoor als Theodorus van de Groen. En ook Holtzius was hier genuanceerder in dan Comrie. Holtzius is niet degene geweest die Comrie op dit punt bracht. Holtzius was daar, hij steunde hem wel. Maar Holtzius was hier genuanceerder in. Het is echt een punt geweest wat Comrie zelf heeft doordacht en waar hij ook wel behoorlijk alleen in stond. U begrijpt wel dat dit was wel een van de grootste verrassingen in mijn onderzoek. En het heeft me ook wel erg verbaasd en verwonderd en heeft mijn waardering voor Kersten en Steenblok ook doen groeien, want zij hebben toch daarin zelfstandig een ander accent aangebracht, omdat zij niet toerekening en aanneming wilden losmaken van het geloof. Dat vond ik toch wel waardevol. Ik ga afronden. U denkt misschien, wat heb ik aan al die theologische spitsvondigheden? Ik kom hier niet te ver. Want het is toch niet voor niets dat velen hem niet volgden. Ik begrijp die gedachte. Ik heb er zelf ook lang over gedaan om het te doorzien, totdat ik, wat ik u net vertelde, de dwaling van die Franse theoloog ontdekte over het werkverbond. Toen begreep ik ineens waarom Comrie er zo op hamerde. Hij heeft ook heel erg verbondsmatig gedacht en inderdaad, hij begon in de eeuwigheid. Hij zei steeds, er is in de tijd niets wat God niet eerst heeft uitgedacht. Daarom durf ik te stellen dat dit accent van Comrie juist een heel rijk evangelie bevat. Want hij leerde dat God goddelozen, dode zondaren rechtvaardigt en ze vervolgens levend maakt. Zij onderscheiden dat wel. Maar hield het bij elkaar. Dat moeten wij ook doen. Maar, Romeinen 5 vers 8, maar God bevestigt zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is als wij nog zondaars waren. Dat bedoelde hij. Met dadelijke rechtvaardigmaking. God doet alles en de zondaar ontvangt lijdelijk. En dan wordt hij dadelijk werkzaam. Comrie benadrukte eerst dat God wat doet in het leven van zijn uitverkorenen. Het eerste wat God doet in het leven van zijn uitverkorenen is de gerechtigheid van Christus toerekenen. En ook de uitverkoren zondaar ligt onder de vloek van het verbroken werkverbond. En die vloek moet eerst worden weggenomen. En dat kan alleen door de gerechtigheid van Christus toe te rekenen. Dat was zijn punt. De zondaar draagt daar niets aan toe. Het geloof in de toerekening is geen middel, maar dat is het wel in het aannemen van Christus. Aanneming vindt plaats door het geloof in de vierschaar van het geweten. En u moet dan ook altijd goed bedenken, dat klinkt heel wijs dat ik dat zeg, maar ik heb het ook maar ontdekt, dat de vierschaar gespannen wordt in de wedergeboorte. Dat is ook een punt wat Comrie heel duidelijk geleerd heeft. Niet aan het einde van de heiligmaking, maar daar begint het mee. Die spant God bij de inwendige roeping of de wedergeboorte. En inderdaad, toen ik dat ontdekte, hebben wij daar een heel goed gesprek over gehad. Ja. Dat vergeet ik ook nooit, Jan-Jaap. Het mediteren van deze dingen heeft de Heere willen zegenen. Ik heb het verstandelijk beter mogen begrijpen en heb daarom met zijn kracht het boek mogen schrijven. Maar ik heb ook iets meer mogen zien van de ruimte die er is in Jezus Christus voor goddeloze mensen. Hij gaf mij meer inzage in Christus werk voor zondaren en in zondaren. En ik ben hem dankbaar dat ik hier mag staan om het aan anderen door te geven. God alleen de eer. Ik dank u voor uw aandacht.
Ik wil u nog even uw aandacht vragen voor het volgende. Er is op het programma een punt toegevoegd wat u niet weet. Het is een soort toegift, als een verrassing. Daarom wil ik nu eerst het woord geven aan Deborah Madden, die namens de kinderen iets zeggen wil. En daarna zal de heer Martin Madden iets zeggen als de broer van de auteur.
Is bij ons thuis zowaar een echt begrip geworden. Het jongste kleinkind weet inmiddels wat er bij opa modern wordt. Comedy. Het volgende illustreert dit. Een tijdje geleden, voor de 60ste verjaardag van mijn vader, waren we met een deel van het gezin bij elkaar. Mijn vader zei toen op een ogenblik, ja, binnenkort hoop ik alweer 60 te worden. Iets in de trant van de tijd vliegt. Ja, zei mijn neefje Henry, de naamgenoot van zijn opa. En dan is Comrie af. Dat had mijn vader inderdaad vaak gezegd tegen zijn kleinkinderen. Maar het heeft iets langer geduurd. Vandaag, 17 november 2023, is daar dan eindelijk het moment. Christus ingelijfd, zoals de titel van het boek luidt, is nu te verkrijgen. Namens mijn broers en zussen wil ik me richten tot mijn vader. 11 jaar geleden was ik nog maar 8 jaar en ik weet dus niet veel van het begin van het schrijfwerk. Wat ik me altijd wel herinner, is dat u altijd veel las en veel over de Bijbel sprak. Met de kinderen, hoe klein we ook waren, sprak u veel over de noodzaak in het leven. Lange tijd heb ik niet precies begrepen wat u eigenlijk onderzocht, want wij vonden het soms ook best wel een beetje ingewikkeld. Maar naarmate ik ouder werd en meer met u over Comri sprak, ging ik er meer van begrijpen. Vooral de laatste jaren, toen mijn broers en zussen allemaal de deur uit waren en wij veel met z'n drieën, mijn ouders en ik, veel gesprekken erover voeren, kwam Comri met zekere regelmaat aan bod. De kinderen konden vaak met vragen naar u toekomen. Wij ervaren dit ook als bijzonder en ik denk een mooi uitvloeisel ook van uw onderzoek. Ik wil u namens alle kinderen bedanken, allereerst voor uw inzet. Wij hebben van dichtbij gezien hoe de weg is gelopen. En ik kan jullie vertellen, het ging niet allemaal vanzelf. Het gebeurde wel eens dat u door het vele werk het niet meer zag zitten. Maar het was ook een omvangrijk onderzoek en het verklaart ook het vele leeswerk dat verzet moest worden. Zo weet ik ook dat er dagen waren, dan overspoelde u met inspiratie voor het schrijven. U kwam dan uit uw studeerkamer en las enthousiast een stukje voor wat u zojuist had geschreven. Wij zijn trots op u omdat u het boek op deze manier heeft geschreven. U deed het namelijk naast uw gezin, naast uw ambt en naast uw werk. Maar dat deed niets af aan het feit dat u er voor 100% voor ging. Het is een groot deel van uw leven geworden. En daarom is er niets mooiers dan daar nu het resultaat van in handen te mogen hebben. Daarnaast willen wij nog iets zeggen tegen onze moeder. We vinden het erg mooi om te zien dat uw papa al die 11 jaar de gelegenheid schonk om zijn passie tot uiting te kunnen brengen. Het doet ons goed om te zien dat uw papa bij het schrijven van zijn boek terzijde stond. Uw onderzoek heeft een ontdekking teweeggebracht. Wat die ontdekking is, gaat natuurlijk iedereen lezen in het boek. Wij als kinderen zijn onwijs trots op u en vinden het een voorrecht dat wij door uw onderzoek ook veel van u konden leren. Ook wijzen wij u erop dat u zelf best trots mag zijn op dit grote werk. Onze wens is bovenal dat de Heer het lezen van het boek wil zegenen en dat het een aanwinst mag zijn voor de gereformeerde dogmatiek. Dank u wel.
Ja, die zag je niet aankomen, hè? Maar ja, je had toch kunnen weten dat ik om een klein momentje aandacht zou vragen. Juist omdat ik weet dat jij zelf niet zo graag in de aandacht en in de belangstelling staat. Wat zeg je eigenlijk tegen je oudste broer bij de presentatie van een boek over Alexander Comrie, waaraan hij bijna 11 jaar zo ongeveer dagelijks heeft gewerkt? Een boek over een kerkelijke oudvader uit de 18e eeuw. Waarmee hij inmiddels zo vervlochten en zo vertrouwd is geraakt, dat hij soms wel eens hardop tegen hem loopt te praten. Hoe kun je daar nou iets passends over zeggen? Al jaren ben jij geraakt, Henry, door het geloofsonderwerp van de staat van de mens en door het werk van Gods rechtvaardigmaking hierbij. Ik herinner me een situatie van jaren terug, zelfs nog in Den Haag. Het moet toch, denk ik, echt als een gauw een beetje, nou, misschien wel 40 jaar geleden zijn. Je vond op een moment in onze stoffige kelderbox van het ouderlijk huis een oude versie van Thomas Boston's De Viervoudige Staat. Je riep verrast, pa, je hebt het goud in de kelder staan. Nou, kennelijk had pa destijds in elk geval niet zoveel ermee, gezien het de vindplaats, namelijk niet in zijn ruime boekenkast boven, maar in de stoffige kelder beneden. En ik zelf wist als jonge broer op dat moment al helemaal niet over welk goud het nu eigenlijk ging. Maar ik herinner me het voorval nog wel heel helder. En ik begreep ook wel heel goed dat de inhoud van jou persoonlijk blijkbaar uiterst waardevol en kostbaar was. Ik herinner me daarnaast ook nog zomaar een ander moment, namelijk toen Nettie en ik in 2018 een Schotlandreis hadden gemaakt. Jij en ik hadden het daarna een keer samen aan de telefoon over deze trip en ik weet nog goed dat je toen opeens heel belangstellend vroeg, ben je ook langs Perth gereden? Ik zeg, ja, hoezo, ben je er wel eens geweest dan? Nee, maar daar kwam Comrie vandaan. Oh, oké. Nou, natuurlijk heb ik in die jaren soms ook wel eens gedacht, wat bezielt hem, letterlijk en figuurlijk. Nou, daar heb ik ondertussen toch wel het een en ander van geproefd. We hebben de afgelopen periode regelmatig goede gesprekken gevoerd. De laatste tijd vaak vanuit onze auto's. Zo'n beetje aan het einde van onze werkdagen. Had altijd een bepaalde tijdklem, weet je wel. En hadden we het geregeld over je voortgang en het schrijven. Over de betekenis van het werk van Comrie zelf. Hoe jij de verschillen zag tussen het theologische aspect en het filosofische aspect. Hoe het jouw persoonlijk geloofsleven ook verder had gevormd. Ik heb ook wat mogen meelezen in oudere manuscripten, eerdere manuscripten. En ik raakte onder de indruk van de uitgebreide inhoud, de vele voetnoten. Wat een klus. Ik proefde je passie erin, ik proefde je zorgvuldigheid, je gedetailleerdheid, je verlangen om het echt te doorgronden, maar ook om Comrie in alle opzichten vooral te eren en recht te doen. Ik heb genoten van onze gesprekken hierover, broer, en dank ook dat je dat allemaal met mij wilde delen. En in de aanloop hiernaar dacht ik onwillekeurig uiteraard ook aan onze ouders. Wat zouden zij erover gezegd hebben? Wanneer ze dit moment zouden hebben meegemaakt? Wanneer ze jouw nieuwe boek in handen zouden hebben gekregen? Zoals je weet heb ik uit de nalatenschap van Ma de nieuwe boekuitgave van de Viervoudige Staat van Boston meegekregen. Verkoping 2004 had ze ervoor ingeschreven. Haar goede Engelse boekenlegger, Psalm 23 van Tante Corrie, weet je nog wel, uit Amerika meegenomen, die lag en die ligt bij bladzijde 24 van de in totaal 463 pagina's. Veel verder is ze kennelijk nooit gekomen. Uiteindelijk was onze moeder toch niet echt zo'n lezer van best dikke geloofsleerboeken. Maar ik denk dus wel dat ze zeker met ons zag en ook met gepaste trots naar dit nieuwe boek zou kijken. En dat ze dan waarschijnlijk zoiets zou zeggen als: zo, Henry, dat is een dik boek geworden. Bijzonder hoor, maar je verwacht toch hoop ik niet dat ik het nu ook helemaal ga lezen, hè? Ze zouden vast ook nog iets aan toegevoegd hebben over die doorgaande lijn uit haar voorgeslacht van de witvlieten en de beversluizen en zo. En ze zou je boek zeker op haar tafeltje gelegd hebben, bij haar stoel, zodat ze het vol trots kon tonen aan iedereen die haar in haar huisje bezocht. Ja, wat zou je vader gezegd hebben? Misschien iets in de trant van: zo, jongen, daar heb je wel veel werk aan gehad. Dat is een heel mooi boek geworden, zeg. En hij zou vast, stel ik me zomaar voor, in stilte met veel belangstelling en aandacht naar je hebben geluisterd. Wanneer je wat van de inhoud aan hem zou hebben toegelicht en uitgelegd. En hij zou zeker apetrots geweest zijn op zijn oudste zoon. Met dit levenswerk. En dit boek met grote interesse, met respect, met aandacht. Maar vast ook met persoonlijke geloofsverdieping hebben gelezen. En het vervolgens als naslagwerk hebben gekoesterd om er dan van tijd tot tijd weer eens in te bladeren. En wat zou ik het heerlijk gevonden hebben, echt waar, wanneer we na de publieke boekpresentatie vandaag de definitieve inhoud nog eens met pa zouden hebben kunnen bespreken. Met hem die toch in zijn hart, zoals hij altijd zelf zei, goed christelijk geïnformeerd is gebleven. En het wel graag had over een rijke Christus en een arme zondaar. Ik meen wel te mogen zeggen dat de onderzoeken van de schrift, want die zijn het die voor mij getuigen, zegt onze Heer Jezus, zowel aan de kant van onze vader en zijn voorgeslacht ligt, als zeker ook aan de kant van onze moeder en haar voorgeslacht. En we hebben dat toch van huis uit wel duidelijk meegekregen. De ernst van het leven, de eerbied voor het woord van God, de noodzaak tot wedergeboorte, tot geloof, tot de dagelijkse bekering, de gewenste vrucht van het geestelijke leven, door geënt te zijn in hem, de ware wijnstok. Al deze geloofsthema's zijn in ons leven, in hun leven en ook in de opvoeding vaste bestanddelen geweest. En deze thema's hebben dus ook jou en ook mijn leven, zij het met verschillende accenten en in andere omgevingen, uiteindelijk wel sterk beïnvloed en gestempeld. Ik vind het dan ook echt een bijzondere blijk van Gods goedheid, van zijn genade, van zijn trouw, dit moment nu als hun nageslacht met elkaar te mogen beleven. Weet, lieve broer, dat ik heel veel achting voor je heb. Veel respect voor jouw jarenlange toewijding en volharding aan dit onderzoek. Dat vanavond aan ons in boekvorm wordt gepresenteerd en nu publiekelijk wordt gemaakt. Hoeveel eenzame uren aan jouw bureau op zolder moeten dat geweest zijn? Wat een werk. Wat een werk. Het is met recht een levenswerk van jou geworden. En jouw naam zal na vandaag, tot een lengte van dagen, toch ook echt verbonden blijven aan die van Alexander Comrie. Wellicht meer dan je op dit moment opnieuw kunt overzien. In dat besef zal ik jouw nieuwe boek zeker behandelen en lezen. We gaan er de komende tijd vast inhoudelijk verder over doorpraten. Van harte feliciteer ik jou bij deze, met dit grote resultaat. En spreek ik de wens uit dat de Heere dit boek rijk wil zegenen in de geestelijke levens van velen. Hem zij alle dank en eer. Dank voor uw aandacht.
Ik denk dat ik zeggen mag dat we terug kunnen zien op een waardevolle avond. Voordat dominee Hogebrug met ons de avond zal besluiten, wil ik nog kort een dankwoord uitspreken. Om te beginnen, u allemaal, die van uw belangstelling hebt blijk gegeven. De sprekers, dank voor uw bijdrage. En ja, vooral die laatste sprekers, die onverwacht ertussen vielen, dat denk ik dat jou heel goed heeft gedaan. Ook hartelijk bedankt, Deborah. Martin, als ik dat zo zeggen mag. Verder. Henry, ook bedankt voor je inbreng deze avond. Koster Zijlstra met zijn helpsters die de catering hebben verzorgd. De kerkraad van de gereformeerde gemeente van Stolwijk, die ons in de gelegenheid stelde om vanavond in dit kerkgebouw bijeen te kunnen zijn. De organist die vanavond de zang begeleidde. Ten slotte, in het programma is al aandacht gevraagd voor de boekentafel. Die beveel ik nogmaals van harte aan. Dan geef ik nu graag het woord aan dominee Hogebrug om de avond met ons te besluiten.
Zullen we nog een versje zingen als de organist bereid is om... Laten we zingen Psalm 78, vers 2 en 4... Verborgen heen met diep ontzag te melden, die ons voorheen de vaderen vertelden, die wij hun kroost ook niet verbergen mogen, die stellen wij het nageslacht voor ogen des Heeren lof. Uit slans historie blaan zijn sterke arm en grote wonderdaan en ook het vierde vers, dus Psalm 78, vers 2 en 4. Gebed. Heere, u die eeuwig leeft en die alle eeuwen door uw woord verkondigen laat, uw dienaren zendt over het rond van deze aarde, omdat u uw kerk hebben wilt. En u hebben wij vanavond nagedacht en veel gehoord over één zo'n dienaar. Eén maar, Heere, die hebt u al tot zo'n zegen willen stellen. Hoe zult u dan al die dienstknechten tezamen als middelen in uw hand voorspoedig doen zijn in hetgeen waartoe u hen zendt? Heere, met al onze kennis van hetgeen die dienstknechten in het verleden gesproken hebben, met al onze wetenschap, komt het uiteindelijk op één zaak aan: dat wij met u verzoend worden, dat de arbeid van die knechten in ons leven heerlijk gemaakt zal worden, opdat wij onze ziel zouden leren kennen en opdat wij u de Heere zouden leren kennen. Dat is nodig, Heer, want leren wij die beide kennen, wij hebben een middelaar nodig die onze ziel met u verzoenen kan, die ons recht kan maken voor u de Heer. Heere, zou u daartoe ook alle arbeid in de prediking, ook van uw dienaren in het verleden, in het heden willen zegenen aan ons aller hart. Gedenkt u onze vriend en broeder, die getuigen mocht ook vanavond hoe u hem zoveel jaren lang geholpen hebt in de arbeid die hij heeft verricht. Maar Heere, geef hem met dat alles maar een lage plaats, om niets te zijn in eigen oog, en om Heere bovenal maar meer en meer te leren, dat de zaligheid niet ligt in verstandelijke kennis, maar in de kennis van uw Heilige Geest in onze harten gewerkt. De kennis van u, want dit is het eeuwige leven, dat zij u kennen, de enige en waarachtige God, en Jezus Christus, dien gij gezonden hebt. Zou u zo, Heer, ook in deze donkere dagen, waarin er zoveel op uw kerk afkomt, nog willen betonen dat de leer der waarheid die na de godzaligheid is, zijn voortgang hebben zal tot het einde der dagen, omdat u van eeuwigheid een volk verkoren hebt tot de zaligheid, dat uw lof zal verkondigen en dat zal nooit feilen. Zou u willen geven dat die dingen ons allen bezig zouden houden en werkzaam zouden maken aan de troon van uw genade. Doe verzoening over al onze zonden, ook van deze avond, bijzonder in het spreken. Neem al hetgeen van ons was genadig weg. Breng in ieder veilig thuis. En als wij weer dicht bij de rustdag leven, zou het u willen betonen dat de arbeid van uw dienstknechten ook in onze tijd tot eeuwige zegen gesteld mag worden, opdat uw naam verheerlijkt wordt in de behoudenis van goddelozen, Hoor ons, o God, om Jezus wil, uit genade. Amen. Ik wens u allen wel thuis nadat u de boekentafel bezocht hebt.